Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. De dankdagcollecte heeft inclusief de nagekomen giften opgebracht het bedrag van €17.630. Na dank aan de heren zegt de kerkraad u hiervoor hartelijk dank. Komende donderdag is er een kerkhistorische lezing. Deze avond is georganiseerd door het Centraal Verband. Broeder A. Douw hoopt te spreken over doop en avondmaal in de vroege kerk. De aanvang is 7:30. Aanstaande donderdag is er een cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Evangelist Razak Avakti uit Stapost zal dan spreken over het onderwerp geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Deze avond begint om 7:45. Dit zo de Heere wil en we leven zullen. Dan de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. 33, het 11e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 147, het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wat er verder volgt, 147, het 6e vers, na het luisteren naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gods woord vanmorgen in het evangelie van Matteüs en lezen met elkaar uit hoofdstuk 11, de versen 20 tot en met 30. Matteüs 11, de versen 20 tot en met 30. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen begon hij, dat is de Heere Jezus, de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, het zal de landen van Sodom verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen. Matteüs 11 en daarvan de versen 25 en 26. Matteüs 11 vers 25 en 26. Waar wij het woord van God lezen: in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen in het bijzonder voorbeden doen voor zuster Born Peekstok. En wij willen ook voorbeden doen voor broeder Peet Wessels, die in het verpleeghuis Nieuw-Rijzenburg is en zijn toestand is zeer slecht. Hij eet en drinkt niet meer en krijgt nu nog medicatie tegen de pijn en de benauwdheid. Laat ons bidden. Wat een groot voorrecht, o God, en dat we elke week een rustdag hebben, zo aan het begin van de week, om de week te beginnen in uw huis, te beginnen rondom uw woord. En mogen wij dan zo samen zijn vanmorgen hier in dit kerkgebouw, of als we thuis mee mogen luisteren, dat de dienaar van het woord weg mag vallen, maar dat we diep doordrongen zijn dat u zelf het bent die spreekt. En dan mogen bij wijze van spreken de schoenen wel van de voeten, want de plaats waar u gaat spreken is heilig land. Want u bent die grote God, die heilige God en die rechtvaardige God. En we hebben samen uw heilige wet gelezen. En als dat naar binnen slaat, Heere, wie kan voor u bestaan als u in het recht gaat treden? Dan blijft er niets meer van ons over. Ook als we in de achterliggende week ons leven weer nagaan, wat hebben we weer veel gezondigd, Heere? Met woorden, met daden, met onze gedachten, met onze begeerten. En u hebt het allemaal gezien. U hebt het allemaal opgeschreven in dat boek, wat er voor uw aangezicht is. En straks als we voor de rechterstoel van u verschijnen moeten, gaat dat boek open. O God, en wie zal dan voor u kunnen bestaan? Dan is het verloren. Dan is het eeuwig verloren, tenzij. En dan wordt de rustdag nog rijker. Want u laat in deze verloren wereld horen dat er een mogelijkheid is om verlost te worden van de schuld. En dat u, Heer Jezus, naar deze aarde bent gekomen om alles te doen wat uw Vader van u eiste, opdat een verloren zondaar zalig kan worden. En dan mag de rustdag wel eens echt een rustdag zijn, als er zo'n zondaar is die ontdekt is aan zijn schuld en zo vermoeid is en belast is en erachter gekomen is dat hij door eigen kracht nooit meer de schuld kan betalen, dat het van onze kant een hopeloze zaak is en we gaan de stem van de Heer Jezus horen in het heilig evangelie. Komt, o dat woord alleen al, Heere, dat u gaat lokken, dat u gaat roepen. Komt, herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat een wonder, Heere. En dan kent u degene die dat wonder nog niet kennen in ons midden. Zou u ze vandaag eens willen opzoeken? En zou u het eens anders willen maken, dat het woord werkelijk een kracht Gods tot zaligheid mag zijn? U kent ook diegene waar u bent begonnen te werken. En Heer, dan kan het soms weer helemaal overhoop liggen. Dan kan het soms weer helemaal donker worden. Maar zou u ze vandaag door de prediking opnieuw willen opzoeken? Misschien zijt u naar uw huis gegaan, och werd ik derwaarts weer geleid. Omdat het vroeger anders was, maar nu is het zo dor, zo donker, zo doods geworden. En dat u dan toch weer wil komen en zegt, kom dan toch. Herwaarts, opnieuw weer, tot mij. En ik wil je opnieuw weer rust geven. Gedenk uw kinderen, Heren. Wilt u zich over hen ontfermen? En dat ze onderwijs mogen krijgen, ook uit het gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt. En Heren, als we dan zo tot u naderen, voor die heilige en grote God, dan bidden wij u of u ons wil aanzien in de Heer Jezus Christus. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn als één die dient? Want dat is het een wonder dat het woord nog gepredikt mag worden. En dat we vanmorgen hier weer mogen zijn. Wilt u zelf maar plaats maken voor het woord, Heren? En dan gaan we vanmorgen in gedachten naar een bijzonder moment in uw leven, Heer Jezus. Dat u uw Vader hebt gedankt. En laat dat eens bijzonder mogen spreken, ook als een soort nabetrachting op de dankdag die achter ons ligt. Dat de gemeente ook samen mocht komen en dat onze vriend en broeder dominee Porcé het woord mocht bedienen. Dat de gemeente de dankdaggave mocht geven en dat we nu op deze rustdag weer samen mogen zijn om eens terug te blikken en vooruit te bekijken. En Heere, geef dat wij eens mogen gaan verstaan dat we van die dankeloze dankers zijn. Dat we van nature niet danken kunnen. Ja, ook niet weten te danken gelijk het behoort. Maar dat we met al ons gebrek, met al ons tekort, met al onze zondigheid, ook met al die keren dat we u vergaten en u niet hebben gedankt voor de vele zegeningen. En dat we als een schuldige zondaar eens mogen vluchten tot een dankende Heer Jezus, om nu achter de Heer Jezus eens te luisteren naar zijn stem, die het gezegd heeft, Vader, ik dank u. Om eens verwaardigd te mogen worden, om eerst luisterend naar uw stem, Heer Jezus, u na te mogen danken en in gemeenschap met u elke keer weer te mogen zeggen, Vader, ik dank u. Mag het onderwijs van deze morgen dan gezegend worden, Heere. Gedenk de jongens en meisjes, de jongeren in het midden van de gemeente. Geef dat er ook voor hen een woord bij mag zijn. En dat ze het ook begrijpen mogen. Gedenk de ouderen in alle omstandigheden van het leven. We dragen elkaar aan u op, Heere. We kunnen met zorgen en noden naar de kerk gekomen zijn. En we kunnen het zo moeilijk van ons afleggen. Maar u wilt het toch een ogenblik van ons afnemen. Doe dat dan ook, Heren, dat niets ons zal hinderen in het luisteren naar uw woord. Gedenk degene die bedroefd zijn vanwege rouw en verdriet wat gekomen is korter of langer geleden in het leven. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken. Ook psychische noden dragen we aan u op, wat kan het soms donker zijn, Heren. Dat we geen lichtpuntje meer zien, wilt u ons staande houden wanneer we in die strijd zijn gekomen. Zie zo in gunst op ons van boven. We dragen in het bijzonder onze zuster Born Peekstok aan u op. U kent toch haar omstandigheden. De zorg die ze nodig heeft. Dat ze op bed ligt, Heren. O, wilt u zich over haar ontfermen. En al is ze misschien voor ons niet altijd bereikbaar, voor u altijd, Heren. En dat is zo'n wonder. Zou u dan ook op een dag als deze in haar ziel willen spreken? Ik ben uw heil alleen. Gedenk allen die haar lief en dierbaar zijn en om haar heen staan. U weet ook wat dat voor hen betekent, wat dat van hen vraagt. Heren, dat ze kracht mogen krijgen en dat ze ook troost mogen krijgen, ook uit de woorden die we in onze schriftlezing hebben gevonden. Het kan soms moeilijk zijn hier op aarde wat we mee moeten maken. Maar dat we het eens mogen zien dat het uw juk is, dat het uw last is. En dat we met die lasten van ons eens aan uw voeten terecht mogen komen. En mogen zien dat u de grootste last gedragen hebt. Om nu te mogen schuilen in alle tegenspoed, in alle kruis, onder de vleugelen van u. Geef dat, Heere. En dan draag ook broeder Peet aan u op. De krachten worden steeds minder. Het eten gaat niet meer. Hij krijgt nog wat medicatie, wat morfine tegen de benauwdheid en de pijn. En dan weten wij ook niet hoe lang het nog gaat duren. Maar als hij daar komt bij de doodsjordaan, zou u dan bij hem willen wezen? U kent zijn leven, Heere. U weet wat er op de bodem van zijn hart ligt. O Heere, geef dat hij genade mag vinden in uw ogen. Als het sterven wordt. En dat het mag wezen, al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zij met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dan kan het, Heere. Dan kunnen wij de grens over. En als dat niet zo is, zou u het alsnog willen werken. En laat het een roepstem voor ons allemaal zijn, want de dood wenkt ieder uur. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Leid ons in uw waarheid. Houd u de duivel alstublieft op een afstand. En dat we een Bethel uit uw hand mogen ontvangen. Een huis Gods waar u neerkomt vanuit de hemel door uw woord. Tot zondige mensenkinderen, tot zaligheid. Maar boven alles tot uw eer. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 34, de versen 2, 5 en 6. Komt, maakt God met mij groot. Het vijfde vers, vreest hem allentijd. En het zesde vers, komt kinderen, hoort naar mij. 34, vers 2, 5 en 6. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen. Psalm 89, het negende vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat er verder volgt, 89, het achtste vers. Geliefde gemeente, in het bekende boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid, daar vinden wij een man die Christen heet en die vlucht uit stad Verderf weg. Daar kon hij niet meer blijven wonen, want hij geloofde het woord van God, namelijk dat die stad omgekeerd zou worden. En dat vanwege de zonde. En wie daar zou blijven leven, zou ook omkomen. Nee, die man kon daar niet meer blijven en toen is hij gevlucht. Maar ja, waarheen? Dat wist die man eerst ook niet. En u kent dat boek wellicht. Dat er een man op hem afkomt met de naam Evangelist en die gaat hem de weg wijzen. Gelukkig. En dan wijst hij hem op een poortje. En al ziet hij dat vanuit de verte niet, ziet hij alleen wat licht in de verte. Toch geeft hem al zoveel geloof en hoop dat hij op reis gaat naar dat poortje. Nee, dat was niet zo'n makkelijke reis, dat eerste stuk. Het is nog maar net op weg of hij komt in een modderpoel terecht. Want hij zag die grote stenen niet die de belofte van God symboliseren. En als je het zicht op de belofte niet hebt, dan glij je zo in de modder weg. Maar gelukkig kwam daar weer Evangelist en die heeft hem eruit gered. En toen reisde hij verder en waar kwam hij toen terecht? Ja, weer op een plek waar hij eigenlijk niet mocht komen. Hij werd verleid door meneer Wereldwijs. En die zei dat hij wel de goede werken zalig kon worden. En dat trok Christen wel, want ja, dat pak op zijn rug, hè, daar moest hij vanaf. Ja, en toen ging hij het pad af. Maar tot zijn grote ontsteltenis kwam hij bij de berg Sinaï terecht en dacht, nou is het omkomen. Want de donder hoorde hij en de bliksem zag hij. Maar opnieuw kwam Evangelist om hem op het goede pad te brengen. Totdat hij bij de poort aankwam. En wat stond daar naar boven? Zo'n schitterende tekstgemeente. Ik hoop dat het al tot troost is geworden. Dat het werkzaamheden gegeven heeft, ook in uw en jouw leven. Klopt! En u zal open gedaan worden. En dat deed hij niet één keer, dat kloppen. Maar hij bleef kloppen op die poort, want die poort moest open. En dan hoor ik Christen zeggen, ach, mag ik hier naar binnen gaan? Zie mij toch voor dit poortje staan. Zie, hier staat een slechte man die slechts de hel verdienen kan. Al kwam er na dit poortje weer verdriet en moeite keer op keer. Toch zal ik eeuwig zingen de eer van Sions hoge vorst en heer. En toen hij zo stond te pleiten, te bedelen, te kloppen bij dat poortje, ging de poort open. Door wie? En dan staan we gelijk midden in de tekst. Door wie? Wie deed dat poortje open? Hoe heette die man? Die man heette Welbehagen. En als deze man een christen gaat vragen wat hij komt doen en wat hem gedreven heeft naar deze poort. En christen gevraagd heeft, wilt u ook mij hier binnenlaten? Dan zegt poortwachter Welbehagen, ja, dat wil ik. Met mijn gehele hart. En hij doet de poort open. En hij trekt Christen naar binnen. Omdat zijn naam Welbehagen is. Want wie klopt, zal open gedaan worden. Dat is nou het liefste werk van de drieënige Godgemeente. En Christus heeft het laten horen toen hij hier op aarde was. Ik ben de deur. Die door mij ingaat, zal behouden worden. En waarom doet de Heere dat nou? Waarom doet de Heere dat ook vandaag nog? Waarom gaat hij nog steeds door met dat werk? Vanwege dat grote wonder van het welbehagen. En dan horen wij vanmorgen de Heere Jezus danken. Hij gaat zijn Vader danken. Waarvoor? Voor dat welbehagen. Dat betekent dat er nog zondaren zalig kunnen worden. Hij schrijft nog steeds maar boven de preek, de dankende borg. drie gedachten. Wij horen hem eerst danken voor de zegeningen van zijn vader. Hij heeft het over deze dingen. In de tweede plaats horen wij hem danken voor de kinderen van zijn vader. Dat ligt opgesloten in het woordje kinderkens. Aan wie hij deze dingen, en ik ga u straks uitleggen wat dat is, deze dingen geopenbaard heeft. Niet aan de wijze verstandigen, aan de kinderkens. En in de derde plaats dankt hij zijn vader voor het welbehagen van zijn vader. Want hij eindigt, ja vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. De dankende borg, hij dankt voor de zegeningen van zijn vader. Hij dankt voor de kinderen van zijn vader. En hij dankt voor het welbehagen van zijn vader. De Heer Jezus die heeft na zijn opstanding tegen de twee Emmausgangers gesproken dat hij moest lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. En in de tijd dat hij hier op aarde was, gemeente, heeft hij geleden. Niet alleen aan het einde van zijn leven, toen was het heel bijzonder, maar de ganse tijd van zijn leven, zo belijden wij met zondag 15 van de catechismus, is hij de man van smarten geweest. Hij was een lijdende borg. Dat is een heel pijnlijk leven voor Jezus geweest. Dat is een heel verdrietig leven geweest. Een leven van moeite, van echt lijden met zijn lichaam en met zijn ziel. Maar te midden van die lijden, zegt van de Heer Jezus, je zou het zo kunnen zeggen van kribbe tot kruis, waren er toch enkele momenten dat het hart van de Heer Jezus vervuld raakte met blijdschap. En een van die momenten treffen wij aan in onze tekst. Wanneer was dat dan? Onze tekst begint met de woordjes in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide. Wij vinden dat twee keer beschreven in de schrift. In ons schriftgedeelte, Matthäus 11, maar ook in Lucas 10. En wat is dan het moment dat Jezus als het ware zijn vader gaat danken? Wat ging daar nu aan vooraf? Nou, eigenlijk twee bijzondere gebeurtenissen. Die ook licht geven over de tekst. Wat had de Heer Jezus gedaan? Hij had zijn discipelen uitgestuurd, twee aan twee, als wegbereiders om het evangelie te gaan verkondigen. Dus een ogenblik moesten ze de Heer Jezus alleen laten en zijn ze op pad gegaan. En ze kregen daarbij de kracht en de vrijmoedigheid om te spreken. En daarbij kregen zij ook het geloof en de kracht om in de kracht des Heren wonderen te doen. Maar na verloop van tijd kwamen de discipelen weer terug. En dan staat het niet met zoveel woorden beschreven, maar u kunt toch wel aannemen dat de discipelen tegen de Heer Jezus, die hen zelf gezonden had, begon te vertellen wat ze allemaal meegemaakt hadden. En dan blijkt dat ze verwonderd waren. De discipelen komen eigenlijk verblijd terug, want het woord is waar geworden, wat Jezus gesproken had. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Ze hebben mogen preken, ze hebben wonderen mogen doen. Ze hebben zelfs duivelen uitgeworpen. En dan blijkt dat hun werk niet ijdel is geweest in de Here. En de Heer Jezus begrijpt natuurlijk de blijdschap. De Heer Jezus begrijpt altijd wanneer zijn knechten verblijd zijn als er vrucht op de prediking mag zijn. En toch zegt de Heer Jezus, er is nog een oorzaak die eigenlijk voor jullie discipelen nog meer blijdschap moet geven. O ja, ik gun jullie de blijdschap. En ik ben met jullie verblijd dat het woord kracht deed en dat er wonderen zijn gebeurd. Maar er is iets dat gaat die blijdschap nog te boven. En dat raakt jullie persoonlijk. Namelijk dat jullie persoonlijke namen, mijn discipelen, en dat gold natuurlijk niet voor Judas, maar wel voor de anderen, geschreven staan in de hemelen. Broeders, wat kan er een grote blijdschap zijn als je ambtelijk geholpen wordt. Als een bevestiging dat de Heer je geroepen heeft in het ambt. En wat wordt de blijdschap groter als je daarbij ook een kinderlijke zegen krijgt. Elke keer weer opnieuw. Dat zie je hier ook gebeuren. Dat is nog tot meerdere blijdschap. Nou, dat is het eerste. Wat de aanleiding is geweest tot het dankgebed van Jezus. De discipelen komen terug en spreken van vrucht. Laat ik het zo samenvatten. Maar er is nog iets wat aan onze tekst vooraf gaat. Voordat Jezus zijn vader gaat danken. Want voordat zijn eigen discipelen terugkwamen met de boodschap hoe de prediking verlopen is en dat ze wonderen hebben verricht, waren er nog andere discipelen bij de Heer Jezus terechtgekomen. Discipelen van Johannes de Doper. En ze waren bij hem gekomen met een vraag die opgekomen was in het hart van Johannes. Johannes die de wegbereider is geweest van de Heer Jezus, maar die door onbegrepen wegen in de gevangenis terechtgekomen is. En daar bereikte hem allerlei berichten over de Messias. En toen kwam de bange vraag in zijn hart op. En dat is een vraag die getuigt van ongelovigheid, van een ingezonken geestelijk leven, van aanvechtingen. Hij ging zich afvragen, is dat de Messias? Die persoon waar ik allerlei geruchten van hoort? Of moet hij nog komen? En dan gaat de Heer Jezus antwoord geven aan de discipelen van Johannes de Doper. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, kijk nou maar eens wat ik doe en wat ik zeg. En ga dat maar tegen Johannes vertellen in de gevangenis. En als ze dan weer weg zijn gegaan, dan gaat de Heer Jezus tegen de hoorders die om hem heen staan iets vertellen over Johannes de Doper. En tegelijkertijd ook over hemzelf. Want zowel Johannes de Doper als Jezus hebben ook gepredikt. En die hebben ook wonderen gedaan. Maar wat moet de Heer Jezus daarvan zeggen? Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. De lieflijke klanken van het evangelie werden gehoord. En de ernstige woorden, de scherpe pijlen van de wet werden gepredikt. En wat wordt er van Johannes gezegd? Die zulke woorden uitsprak. Hij dronk geen sterke drank. Hij at alleen wilde honing en wat sprinkhanen. En velen zeiden, hij is uit de duivel. En wat hebben ze van de Heer Jezus zelf gezegd? Die at en dronk met hoeren en tollenaren. Zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Dat is dus ook een uitwerking van de prediking. Tweeërlei uitwerking. De boodschap van zijn eigen discipelen en het getuigenis wat hij moest geven als vrucht op de prediking van Johannes de Doper en van hemzelf. Mag ik eens vragen, wat heeft het woord in uw leven uitgewerkt? Tot op vandaag. Het is van 2 in 1. Let eens op de tweelei uitwerking van het woord zoals dat vanuit onze tekst tot ons komt. De Heer Jezus spreekt erover. En als hij die tweelei vrucht als het ware besproken heeft, als daarover geschreven heeft, staat er in de Bijbel en in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, Vader, ik dank u. Dat was zijn reactie op de arbeid onder de mensen. Hij gaat zijn vader danken. Danken voor de wijze waarop zijn vader werkt, waarop zijn vader handelt, zowel in de hemel als ook hier op de aarde. Dat woordje danken, dat heeft in zich het toestemmen, inwilligen. Zoals mijn vader het doet, zo is het goed. En dat maakt het hart van Jezus zo blij, zo dankbaar. Ook al gaat zijn vader de wijzen en verstandigen voorbij. Maar waarover is hij dan precies verblijd? Wat is nu de reden van de dankbaarheid van de Heer Jezus? Nou, luister maar wat we vinden in onze tekst. Vader, ik dank u dat gij deze dingen verborgen en geopenbaard hebt. Deze dingen, die uitdrukking in onze tekst, die vormen dus allereerst de oorzaak van zijn dankbaarheid. Maar ja, ik voel de vraag al, wat bedoelt de Heer Jezus dan met deze dingen? Ik kan het u heel kort zeggen, voordat ik er verder over uit ga wijden. Deze dingen zijn de zegeningen van God de Vader. In de breedste zin van het woord. Maar uit de context blijkt toch wel heel bijzonder dat het gaat om de geestelijke zegeningen die God de Vader geeft. En wat is te midden van alle geestelijke zegeningen die God de Vader geeft, de grootste zegen? En je mag het zelfs ook zo zeggen, de bron van alle zegeningen. Wie is de inhoud van Paulus' dankdagpreek die hij tegen de gemeente van Korinthe heeft gehouden toen hij schreef: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave? Niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij was degene die komen zou, die blinden deed zien, die kreupelen deed lopen, die doden uit in het leven terugriep, die aan armen uit genade zijn evangelie deed horen. Kijk maar naar de versen 3 tot en met 5. Deze dingen, dat is Christus met al zijn weldaden. Dat zijn alle weldaden die wij vinden in het rijke verbond der genade. En voor die weldaden in de eerste plaats, voor die geestelijke zegeningen, deze dingen, gaat Jezus, terwijl hij hier in onze tekst op zijn lijdensweg is, op weg naar het kruis, gaat hij zijn Vader danken. O gemeente, luister eens naar een paar van deze dingen, waar de Heer Jezus zijn Vader volmaakt voor dank. Vader, ik dank u. Als een zondaar in middelharnis gaat roepen, o God, bekeer mij. Vader, ik dank u. Als daar een zondaar in de eenzaamheid is en buigt voor God en zegt, ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Vader, ik dank u. Als hij een zondaar hoort roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Hij dankt zijn Vader als hij zondaren tot hem ziet vluchten, die niet meer buiten Christus kunnen voortleven en met de melaatse man aan zijn voeten terechtkomen. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Vader, ik dank u als hij Thomas hoort jubelen, als het geloof mag doorbreken, mijn Heere en mijn God. Vader, ik dank u wanneer een zondaar door het geloof in Christus gerechtvaardigd mag worden en hij iets mag kennen van die vrolijke ruil waar Luther van gejubeld heeft. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Vader, ik dank u wanneer Gods geest een kind van God ootmoedig leert zeggen, Abba Vader. Vader, ik dank u als een kind van God in de strijd tegen de doodsvijanden vluchten mag tot Christus. Al moet hij het uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Om dan Jezus te mogen nadanken. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, Vader, ik dank u. Wanneer een kind van God met een doorn in zijn vlees door het leven moet, maar toch uit genade genoeg mag hebben aan Gods genade in Christus. En met dat ik deze voorbeelden noem, gemeente, voel ik mijn tekort. Want er is nog zoveel meer als het gaat om de geestelijke zegeningen, om deze dingen waar Jezus zijn Vader voor dankt. Maar laat ik dit onderstrepen. Wat wordt God verheerlijkt in dit danken van zijn geliefde Zoon? En zou ik het haast willen zeggen, doe je schoenen van je voeten. Want we zijn op heilige grond. We komen gedeelten in de Bijbel tegen waar we Jezus horen bidden. Vanmorgen zijn we op een plaats waar we Jezus horen danken. Met een verblijd hart. En wat is dat danken van Jezus? Een volmaakt danken, gemeente. Daar zit nou werkelijk geen gebrek aan. En dan moet je misschien door de wereld gaan met je dankeloosheid. Maar zie dan eens op die dankende borg. En buig dan maar je knieën. En zeg niet alleen tegen de Heer Jezus, leer mij danken. Maar ga ook maar veel aan zijn voeten bedelen. Leer mij danken. En weet u wie dan dat gaan leren op deze wereld? Mensen die hij in onze tekst kinderkens noemt. En waar hij ook zo dankbaar voor is. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Hij dankt voor de kinderen van zijn Vader. Want ja, deze dingen, die geestelijke zegeningen, die worden gegeven, die worden geopenbaard aan kinderkens. En het is natuurlijk best even belangrijk om stil te staan bij dat woord kinderkens. Wie bedoelt de Heer Jezus hier eigenlijk? Nou, we komen dat woord wel meer tegen in de Bijbel. En als wij het woordje kinderkens tegenkomen, jongens en meisjes, dan moet je maar denken aan babytjes. Aan zuigelingen. Die zelf nog niet kunnen praten. Die alleen nog maar kunnen huilen, die wat kunnen lachen, van die kleine babytjes. We komen ze in ons doopsformulier als volgt tegen degene die nog niet tot hun verstand zijn gekomen. Nou, dat is dikwijls de betekenis van kinderkens. Denk aan de bekende woorden, laat de kinderkens tot mij komen. Daar vallen ook die kleintjes onder. En nu weten wij wel op grond van de Heilige Schrift dat de Heere een schare die niemand kan tellen zalig gaat maken. En onder die grote schare die straks voor de troon van God mag staan, bevinden zich ook kinderkens, in de letterlijke zin van het woord. En misschien zijn er wel in ons midden voor wie dat tot grote troost is geweest, omdat ze een kind moesten verliezen door de dood, maar mogen weten dat haar kind bij die grote schare mag zijn voor de troon van God. Johannes heeft het gezien op Patmos. Voor de troon staan de groten met de kleinen. En toch is dat niet de eerste betekenis in onze tekst. Dan gaan we naar een tweede betekenis en dan wil ik eigenlijk even afdalen naar het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt. Heel letterlijk vertaald betekent dat woord zonder woorden zijn. Je zou zeggen onmondig. Het gaat over iemand die het nog niet weet. Nu wil de Heer Jezus met dat woordje kinderkens dus mensen omschrijven die vanuit zichzelf onwetend zijn, onkundig. Dus de eerste betekenis is niet zozeer lichamelijk, maar geestelijk van aard. Zoals ook Petrus schrijft in zijn eerste zendbrief, in het tweede hoofdstuk, over de nieuwgeboren kinderkens. Daar heb je weer dat woord. die begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk, het welk is Gods woord. Dus laat ik het zo zeggen, die kinderkens in onze tekst zijn mensen die het niet meer hebben, die het niet meer weten, die niets meer zijn, die niets meer kunnen. Wie is het in ons midden? Die het niet meer weet, geestelijk. Aan zulke mensen, aan zulke kinderkens, gaat de Heere wat openbaren. En te meer pleit deze uitleg voor het contrast wat de Heer Jezus maakt in onze tekst. Tegenover de kinderkens die het dus niet weten, die onderwijs nodig hebben, staan de wijzen en verstandigen die het wel denken te weten. Die menen wijsheid te bezitten, die menen verstand te hebben. En laten we over mensen die veel verstand van de Heere gekregen hebben niet gering denken. Want in de loop der geschiedenis hebben wij daar heel veel aan te danken gehad. Mensen die wijsheid hebben gekregen om dingen te mogen uitvinden. Maar wat is een van de kenmerken van wijzen en verstandigen die hier als één groep worden omschreven? Ze zoeken altijd naar oplossingen op een rationele wijze. En als het niet binnen het verstand past, dan kan iets niet. En daarom kom je wel eens van die wijzen en verstandigen tegen, die zitten vast in hun eigen wetten en systemen. Zolang het te beredeneren valt, dan kloppen de dingen. Maar op het moment dat het niet meer te redeneren valt, dan kan iets niet. Dan gaan mensen soms iets de grootste dwaasheid noemen. Bij de wijzen en verstandigen is ten diepste geen plaats voor datgene wat ons verstand te boven gaat. En zulke wijzen en verstandigen vinden we niet alleen in de wereld, maar die zijn er ook in de kerk. En die heeft de Heer Jezus met name op het oog. Wie waren dat in zijn tijd? De fariseeën en de schriftgeleerden. En allen van het Joodse volk die hen aanhingen. De leraars van de wet. Oh, ze konden precies vertellen wie er bij Gods volk hoorde. Ze konden je precies in detail vertellen hoe je zalig werd. Ze konden het weggetje precies voor je uitstippelen. Dit moet je doen, dat moet je doen. Zus moet er gebeuren, zo moet er gebeuren. En hun levensdevies was: doe dat en gij zult leven, want dat stond in Gods woord. Houd Gods geboden, gij zult leven. Als rijke jongelingen die van jongs af aan de wet hadden geleerd. Leerlingen van Mozes. Mensen zoals Saulus van Tarse, die het getuigd heeft: ik ben besneden, de achtste dag. Dat is een voorrecht. Uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. En wie niet leefde volgens die wetten en systemen van de wijzen en verstandigen, hoorde er niet bij. Dus kortom, gemeente, wijzen en verstandigen in onze tekst die tegenover die kinderken staan, dat waren nou mensen die het geestelijk zo goed weten. En die het geestelijk zo goed op een rijtje hadden. Die als het ware een cirkel, een muur om zich heen getrokken hadden, waardoor juist datgene wat God aan zijn kinderken wil openbaren, afketste, waar juist geen plaats voor was, voor die verborgen dingen, die geestelijke zegeningen, waarvoor de Heer Jezus zijn Vader hier dankt. Maar tegenover die wijzen en verstandigen, die het zo goed weten, stelt de Heer Jezus de kinderkens. Die het niet meer weten. Die het zelf niet meer kunnen. Wie is dat in ons midden? Wie weet het niet meer? Wie kan het ook niet meer? Bij wie is het een doodlopende weg geworden? Wie is er omgevallen met al zijn eigen wetjes en systemen? Kom gemeente, wie bent u? De Heere stelt u vanmorgen deze vraag. Ben je nog zo'n wijs en verstandige in jezelf? Of ben je zo door genade een kindeke geworden? Leg je leven er eens naast als we nog eens wat meer gaan nadenken over die kindekens. Voor wie de Heer Jezus dankt. Weet u waar het op aankomt in ons leven? Worden als een kind. Het lijkt zo makkelijk, maar het is zo moeilijk. Tenminste, dat vind ik. Want dan weet je het niet meer. Dan ben je ondersteboven geraakt met al je vermeende wijsheid. Dan is al jouw systemen en al jouw denkpatronen een wegwerpelijk kleed geworden. Dat zijn mensen die gaan naar de Heere vragen en naar zijn sterkte. Dat zijn mensen die hebben een hart gekregen dat ontvankelijk is geworden voor zijn woord. Die verlegen zijn geraakt om deze dingen, de geestelijke dingen, het geestelijke onderwijs waar Jezus zijn Vader voor dankt. Dat zijn mensen die vanuit hun nood gaan roepen, gaan vragen of de Heere zijn heil wil openbaren. Want het ligt zo verborgen. Ze weten de weg niet. En het zijn ook mensen die leren. Ja, ze gaan het echt leren op de school van vrije genade om zich toch kinderlijk over te geven aan de Heere. Waardoor ze de Heere niet meer los kunnen laten. Ik zal het eens met een eenvoudig verhaal duidelijk maken, jongens en meisjes. Wat het betekent om te worden als een kind. En ik hoop niet, ouderen, dat we daar te groot voor zijn. Er was eens een kleine jongen, die heette Kasper. En hij was 7 jaar. En toen moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen, omdat hij een blinde darmontsteking had. En die blinde darm moest verwijderd worden. En toen de dag van de operatie aanbrak, toen ging hij natuurlijk met de zuster mee naar de operatiezaal. En hij komt daar binnen. Ik ben er zelf nooit geweest, maar als je een operatie hebt ondergaan, dan weet je misschien wel dat dat best eng is. Als je daar binnenkomt. Zo was het voor Kasper ook. Hij keek om zich heen en hij keek de chirurg aan. En hij vroeg, wat gaat u met mij doen? Nou, zegt de chirurg, ik ga de pijn uit je buikje weghalen. Ja, maar ik heb helemaal geen pijn, zei Kasper. Ja, maar toch moet ik je opereren, want als ik dat nou niet doe, Kasper, dan komt morgen de pijn weer terug. Ja, maar dokter, hoe gaat u die pijn dan wegnemen? Hoe gaat u dat dan doen? Nou, jongen, dan ga je slapen. Ja, maar ik heb helemaal geen slaap. Dus ik ga zo ook niet slapen. Nee, zegt de chirurg, maar dat komt wel. Want ik ga je in slaap maken. En dan voel je er niets meer van. Ja, maar dokter, ga ik dan echt slapen? Ja, Kasper. Je gaat echt slapen. Maar dan moet ik eerst bidden. Dan moet ik echt eerst bidden, dokter. En voordat iemand er erg in had, glijdt hij van zijn bed af. En midden in die operatiekamer boog de kleine Kasper zijn knieën. Zie het voor je. Hij deed zijn handjes samen en begon te bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. En dan ook dit, het boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Weet u wat God toen deed? Hij gebruikte het tot bekering van de chirurg. Het is wat, hè? En wat gebeurde er in die late avond? Maar dan kom ik bij de kern, worden als een kind. Toen kwam die chirurg thuis, na een lange dag werken. Zo'n dag had hij nog nooit meegemaakt. Er was wat gebeurd in zijn ziel. Hij kon het allemaal niet uitleggen natuurlijk. Heeft hij later wel verstaan, maar die dag nog niet. Maar één ding werd hij wel van doordrongen. Wat dat kleine kind deed, moest hij ook doen. En diezelfde avond knielde die grote, knappe chirurg, die heel zijn leven een wijs en verstandig is geweest, als die kleine Kasper voor zijn bed. Weet je wat hij zei? Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Daar heb je het. We zijn er toch niet te groot voor, hè? We staan er niet te hoog, gemeente. Om eens aan zo'n kinderke diep te buigen. En ga dan maar weer terug naar het gebedje van je kinderjaren. Want de Heer wil zulke gebeden verhoren. Dat is het. Worden als een kinderke. Voorwaar zeg ik u. Zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderke. Die zal in dezelfde geen zins ingaan. Ja, voor zulke kinderkens dankt de Heer Jezus. Maar ja, wie zijn het dan precies? Wie zijn nou die kinderkens? Zou je het ook willen weten? En nu komen we bij zo'n wonder terecht, gemeente. En wanneer ik nu ga vertellen wie die kinderkens zijn, dan moet u in dat u aan het luisteren bent, is dat gebed van de Heer Jezus meenemen. Vader, ik dank u voor deze kinderkens. Ik hoorde eens van een ouderling, ik las eens van een ouderling van Spurgeon, die door genade ook zo'n kinderke werd. Die wist het niet meer. Hij had gekeken in de spiegel van Gods wet en toen kon hij niet meer verder komen dan een groot beest bij God. Zo'n groot zondaar. O, zou er voor zo'n zondaar nog wel genade zijn? O nee, hij hoorde niet bij die kinderkens. En naarmate de tijd verstreek, werd het steeds onmogelijker voor deze ouderling. Hij dacht er niet meer aan, hij kon het niet meer geloven dat hij ook eens zalig zou worden door het bloed van Christus. En toen droomde hij. En hij stond langs het smalle pad dat leidde naar de hemel. En toen zag hij over dat pad de kinderkens wandelen op weg naar de hemel. En toen zag hij allereerst personen wandelen die hij kende vanuit het Oude Testament. Abraham, Isaac, Jacob, de profeten, Jesaja, Jeremia, Elia. Maar ach, daar zag hij zo hoog tegenop. Daar hoorde hij niet bij. Ja, voor hen was het, dat waren de kinderkens. Maar hij, het werd nog onmogelijker voor hem. Maar toen zag hij in zijn droom nog een groep pelgrims aankomen. Nog meer van die kinderkens op weg naar de hemel. Hij zag ze lopen, de grote Petrus, de grote Johannes, Paulus. En toen werd het nog onmogelijker. O ja, hij was jaloers op die grote mannen. Die kinderen van God, die waren zo gelukkig. Maar hij. Toen zag hij nog een groep aankomen. Weer een groep kinderkens. Weet je wie dat waren? Rachab de hoer. Rut de Moabitische. De goddeloze Manasse. De wellustige Simson. De dronkaard Noach. De moordenaar aan het kruis. Die zelfs gespot had met Jezus. Toen werd hij wakker. Weet je, die zei, nu kan het voor mij ook nog. En nu het dankgebed van Jezus, gemeente. Vader, ik dank u. Voor zulke mensen. Kunt u het nog begrijpen? Dat de Heer Jezus heeft gezegd, Vader, ik ben blij met Rachab de hoer. Vader, wat ben ik blij dat ik Simpson gekregen heb. Vader, wat ben ik blij dat ik die moordenaar zalig mag maken. En als je dan vanmorgen in Gods huis zit. En je zegt misschien, voor mij kan het ook niet meer. Schep dan eens moed. Uit het dankgebed van Jezus. Want hij is verblijd. Met het slechtste. Daar word je stil van, hè? Maar daar moet je wel zo slecht voor zijn. Om dat te bewonderen. Want als je zo hoog staat met jezelf, snap je dat niet. Maar als je nou door ontdekkende genade naast Paulus bent neergezonken en je kan niet meer verder komen als de grootste der zondaren, dan wordt het zo'n wonder dat Jezus zegt, Vader, dank u wel dat dat mijn kerk is. Zie hier ik en de kindekens die gij mij gegeven hebt. En dat al van eeuwigheid. Het was van eeuwigheid al een vreugde voor mij. Om voor zulk een volk naar deze aarde te gaan. En daarom heb ik voor u en mijn kindekens de schande willen dragen. En het kruis willen verdragen. Ja, Vader. Want alzo was het welbehagen voor u. Onze laatste gedachte. Want hij eindigt zijn dankgebed met het danken voor het welbehagen van zijn Vader. Ja, dat woordje welbehagen. En daar moeten we natuurlijk wel even over nadenken. Wat is dat eigenlijk? Met dat woordje welbehagen komen wij eigenlijk bij de oorsprong van God. Maar dat heeft geen begin. God is er altijd geweest. Wat wil dat welbehagen dan zeggen? Welbehagen wil zeggen, God gaat zijn wil openbaren. Er is ook een deel van zijn wil verborgen, daar moeten wij niet in gaan vroeten. Dat mag niet. Maar er is een deel van zijn wil geopenbaard, dat ligt hier voor ons, dat is Gods woord. En in dat woord kunnen wij vinden wat nu het welbehagen van God is. Wat is dat? Ik zou het met één zinnetje wel duidelijk kunnen maken. Het welbehagen van God is dit. Dat hij van eeuwigheid goed wil zijn voor een slecht mens. Dat is welbehagen. En nou gaan degenen die de Heere vrezen, die gaan daar iets van beleven. Tot hun verwondering. Er is in God gemeente een liefde geweest, een welbehagen geweest, een goedheid geweest, waarvan een mens de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte niet kan peilen. Dat is een liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar een liefde die uitgaat tot het slechtste soort van mensen. Om ze zalig te maken, om ze te behouden. En weet u hoe dat nou kan? Omdat God van eeuwigheid zijn zoon had aangesteld, want God gaat niet over de schuld heen. God is zo rechtvaardig, God is zo heilig, dat hij de zonde moet straffen. Maar hoe gaat hij de zonde nu straffen, terwijl ik toch slechte, verloren mensenkinderen zalig zal maken? Nou, dan komt God bij een oplossing en de woorden die ik gebruik zijn al zo gebrekkig, haast oneerbiedig. Dat de Heer zelf voor een weg heeft uitgedacht, bij hem vandaan, zodat toch alle deugden van God verheerlijkt worden. Namelijk dat hij zijn zoon gaat zenden naar deze aarde. En dat zijn zoon wilde komen naar deze aarde. Omdat het ook Gods welbehagen is dat de Heer Jezus heeft gezegd: Vader, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb grote lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Met andere woorden, Vader, nou heb ik van u die grote scharen die niemand kan tellen, gekregen. En dat is mijn bruid. Dat is mijn bruidskerk. En die is zo diep gevallen. En nooit zal er maar eentje vanuit zichzelf tot u kunnen komen. Nooit is er maar eentje die zelf de schuld kan betalen, die aan uw recht zal voldoen. Maar Vader, nou ga ik de schuld betalen. Nou ga ik dat slechte volk door mijn bloed met u verzoenen. Ik ga de vloek dragen. Kom maar met uw toorn over mij, o mijn Vader. En ik zal alles doen wat u mij opdraagt. Ik zal uw toorn gaan stillen tot op het kruis van Golgotha. Ik zal de dood ingaan, o mijn Vader. Ik zal de wet volmaakt gaan houden voor mijn volk. Ik zal al uw welbehagen doen, o God. En ik zal het volbrengen. Ik heb uw kindekens gekregen. Maar toen ik die kindekens van u heb gekregen, o Vader, heb ik ook hun schuld aanvaard. Hier ben ik, Vader. Delg mij maar uit uw boek. En stort mij maar in de dood. Zo zal ik alles volbrengen. Om zo de mantel der gerechtigheid voor die kindekens te weven. En ze daarmee te bekleden. Om ze te gaan wassen met mijn bloed, zodat ze weer met u verzoend mogen worden. Ja, Vader, al zo is het welbehagen voor u geweest. Zo is het altijd voor uw aangezicht geweest. Wie kan de vreugde van de Heer Jezus in deze ogenblikken onder woorden brengen? Wie kan de dank peilen in zijn borgtochtelijk hart voor dit welbehagen? Toen Jezus dit dankgebed opzond, was hij van één ding overtuigd. Ik zal het volbrengen. Het zal geen mislukking worden. Vanwege het welbehagen van mijn Vader. En daarom, kind van God in ons midden, uw zaligheid ligt zo vast. Onwankelbaar vast. Nee, niet aan uw kant. Aan uw kant wankelt het altijd maar weer. Maar aan Gods kant ligt het zo vast. Vanwege dat welbehagen. Dat is nog vaster als de vastste berg op deze aarde. En daar dankt Christus zijn Vader voor. En dat doet hij als de eeuwige, enige geboren zoon van zijn Vader. En tegelijkertijd doet hij dat als de oudste broeder van dat huisgezin van zijn Vader. Want hij dankt hier. Niet alleen voor die kindekens, maar hij dankt hier ook namens zijn kindekens voor het welbehagen van God dat tot op de dag van vandaag door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. En van dat welbehagen zullen we over enkele weken weer gaan horen. Gaan mediteren hoe de herders in Efrata's velden hebben gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En misschien hebt u het wel eens gehoord dat je vanuit de grondtekst het ook zo mag zeggen. In mensen van het welbehagen. En dat maakte het hart van Christus zo dankbaar. Kunt u dat begrijpen? Kunt u het begrijpen dat Christus zo dankbaar is voor zo'n slecht volk? Voor goddeloze zondaren, voor hoeren en tollenaren, voor dieven en moordenaars, voor vloekers en spotters, voor hoogmoedige mensen en in zichzelf zulke rijke mensen. Ja, gemeente, daar heeft Christus zijn Vader voor gedankt, omdat zijn Vader zulke mensen van eeuwigheid heeft lief gehad. Het onedele der wereld en het verachten, dat heeft God uitverkoren. Geeft het een beetje hoop? Geeft het niet een beetje moed dat zulke zondaren welkom zijn bij hem? Oh ja, dan ga je echt wel leren wie je bent, hoor. Daar kom je wel achter. En daarom zegt Jeremia ook, als ze komen, en ze komen, hoor, die kinderkens, dan komen ze met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Hij zal ze leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want hij is Israël tot een vader. En Ephraim, die is zijn eerstgeborene. Gemeente, om een kindeke te worden, zal het wonder moeten gebeuren waar Nicodemus van sprak. Tenzij dat iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En als dat niet gebeurt, dan blijf je toch een verstandige en wijze in eigen oog. Maar God weet er raad mee. En als je nog steeds onbekeerd bent, ga dan tot de genadetroon van God en vraag eens, mag ik een kindeke worden? Mag ik wederom geboren worden? En weet je, als je wederom geboren bent, dan ga je niet gelijk jubelen, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Vader, maar dan kom je erachter wat je gedaan hebt met je zonde. En dan ga je je beeld vinden in die verloren zoon. Hoe kwam die nou terug? Hoe kwam die jongen nou terug? Hij zei, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En wat zegt hij dan? Ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak maar eens een van uw huurlingen. Een dagloner. Daarin sprak liefde. Al kon hij nog maar één dag bij zijn vader zijn. Maar wat viel het eeuwig mee voor die verloren zoon. O, wanneer je in een afgesneden weg de Heer Jezus Christus leert kennen, als de enige weg om met God verzoend te worden. O, dan wordt het zo'n wonder dat Christus gedankt heeft voor mij. Dan wordt het persoonlijk, hoor. Hebt u voor mij willen danken? O, wat ga je dan een liefde krijgen tot de Heer Jezus Christus. Een geschonken borg, zo persoonlijk, vanuit het welbehagen voor God. Om dan door Gods geest zoveel geloof te krijgen dat je mag omhelzen. En dan zink je weg. In verwondering en aanbidding en dankbaarheid. Ach, en dan komt de vraag, hoe zal ik God voor zo'n verlossing nu kunnen danken? Daarin kom ik nou zo tekort. Dan grijp ik weer terug naar de eerste woordjes van onze tekst. Vlucht dan maar met je dankeloosheid tot een dankende Jezus. Om in geloofsgemeenschap met hem eerst naar hem te luisteren. Vader, ik dank u. Om dan door het geloof in hem het te mogen nastamelen. Vader, ik dank u, want het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ook aan het einde van deze dienst, waarin het woord mocht klinken. Het was een tere plaats, Heere, want we hebben u, Heere Jezus, horen danken. Vader, ik dank u. Wilt u ons eens oprecht een kindeke maken, die het niet meer weet, die het niet meer kan, die het niet meer heeft, om dan tot ons verwondering te mogen horen dat u, Heere Jezus, voor zulke slechte mensen bent gekomen. Laat ons toch niet rusten, voordat we als een uitgewerkte zondaar aan uw voeten terecht zijn gekomen, om daar te mogen beleven dat er een uitgewerkte zaligheid is en dat er niet meer bij kan en niet meer bij hoeft, om dan te mogen eindigen. Vader, ik dank u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 116, vers 7 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 7 en 11 van 116. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.